We gaan naar Romeinen 13. En de vorige keer hebben we gezien 1 tot en met 7 over de overheden die wij moeten erkennen. Het is een godsdienaar is. En dat is het vernieuwde gemoed. Hè? Alles is nieuw geworden. Je hebt Romeinen 1 tot en met 8 geleerd. En dan heb je 9, 10, 11. Dat gaat dan over Israël. Maar vooral natuurlijk, dat heeft met de bedeling te maken met Israël. Hoe dat zit dat dan? Maar vooral 1 tot en met 8 heeft natuurlijk dit ons over het kruis, over de genade en al dat soort dingen. Onze identiteit. We zijn dood voor de zonde, we zijn dood voor de wet, we zijn dood voor het vlees. En nu is het de bedoeling, dan ga je het dus toepassen. Dus is compleet iets vernieuwd in je leven. Je wordt gelovig en dan leer je de Romeinenbrief. En dan sta je dus daarmee in het leven. En dan, ja, hoe ga ik met vernieuwde gemoed om ten opzichte van God, ten opzichte van mijn broeders en zusters, ten opzichte van mijn vijanden. En dan, ja, ik leef ook in een maatschappij met een overheid. Hoe zit dat dan? Nou, de vorige keer een aantal dingen over gezien. En nu, in de versie hierna, 8 tot en met, 14, dan gaat het over mijn vernieuwde gemoed en ja, de maatschappij om me heen. Met de mensen om me heen. Hoe kijk ik nu naar de wereld met dat vernieuwde gemoed? Nou ja, iedereen die gelovig geworden is, die hierover spreekt, die zegt, toen ik gelovig werd, toen werd mijn blik ook anders. Ja, naar de mensen om me heen ook. Ja, dat is hartstikke goed juist. Dat is heel goed. Ga kijken zoals God naar de mensen kijkt in deze wereld. Voordat ik gelovig werd, is dat van hier en van mij? Okay. Voordat ik gelovig werd, toen keek ik duidelijk anders als nu. Dat komt dus door dat vernieuwde gemoed uit Romeinen 12 vers 2. Niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dus het vernieuwde gemoed en de maatschappij om mij heen. Nou, als je leest vers 8, zei niemand iets schuldig dan kan de liefde hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Niemand iets schuldig. En dan lees je dan in vers 9 een aantal dingen aan het eind. Gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. Vers 10, de liefde doet de naaste geen kwaad. Nou, onder de wet was dat tegen Israël gesproken. Tegen de naaste, wie waren dat? Dat waren Joodse broeders. Nu zegt Paulus, haalt hij dingen aan, hier, die komen ook uit de wet. Maar wij zijn ook niet tegen de wet. En schuldig een ander te lief te hebben. Die ander, dat is dus die naaste lief hebben als uzelf. Dus dat is mij, ik sta hier, ik ben gelovig geworden, ik heb het vernieuwde gemoed. En nu kijk ik om me heen, dan zie ik mijn naaste. Ik leef niet in mijn eentje op een eiland, toch? Sommige mensen, ja, die trekken zich terug, die isoleren zichzelf misschien. Die willen er nergens wat mee te maken hebben. Maar wij staan gewoon midden in de maatschappij, kijkt om je heen. En ik heb daarmee te maken, met mijn vernieuwde gemoed. Ik ben veranderd, maar de rest niet. Ik weet nog goed dat mijn vader overleed. Nou, ik weet nog goed, en toen gingen we de auto wassen. Want die moest schoon worden, zijn voor de begrafenis. Dat weet ik nog heel goed. En wij reden toen door het dorp heen. En voor jou stond de wereld stil, eigenlijk. Maar je zag, alles lijkt door. Ja? En dat is nu ook. Ik ben veranderd. Ik zat toen in de situatie, het stond stil en de rest, ja, die wist dat, die ging gewoon door. Maar als je gelovig bent geworden, ook, is er ook iets veranderd. Ja? Ik ben veranderd, maar de wereld omheen is natuurlijk niet veranderd. Ja? En dan zeg je van, ja, pas vanochtend zag ik nog iemand, dat is een website, jesus.net, dat is wereldwijd, 180 miljoen bezoekers per jaar geloof ik. En dat gaat dan over, dat zei hij ook zo mooi. Hij zegt, ja, tegenwoordig, vroeger, als je wat wilde weten, dan ging je of naar een dominee, of je ging met die praten met die, of je kocht een boek. Maar tegenwoordig, als je het wil weten, wat doe je? Ga je naar Google toe. Het eerste wat de mens doet, met alles. Maar ook met geloof. Dus vroeger zou je nog zeggen, nou, ik ga naar een kerk. Maar dat doet men niet meer. Je gaat eerst typen, wie is Jezus bijvoorbeeld? En hoe moet ik bidden? Dus dat is wel goed. Daar moet je dus ook op inspelen als lichaam van Christus. Zeer zeker. Maar als wij nu hier kijken, ik weet eigenlijk niet meer waarom ik dat nou zeg in ieder geval. Maar niemand schuldig dan kan de liefde hebben. Oh ja, we zitten nu op een eiland, zei ik net. Ja, natuurlijk. Dus we hebben daarmee te maken. En daar gaan wij natuurlijk op inspelen. Dat is wat Paulus eigenlijk zegt. En dan, wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Dus spreekt hij over, niet over de broeders en zusters zozeer, want daar heeft hij al lang over gesproken. Bijvoorbeeld in vers, vers 10. Hebt ook al een hartelijk lief met broederlijke liefde. Dit gaat over de vernieuwde denken en de maatschappij om me heen. Nou, Romeinen 5 vers 8, ik heb het hier ook staan. Ja? Iedereen. Je hebt een schuld. Die is nooit ingelost. Nooit. Je hebt eigenlijk de plicht om iedereen lief te hebben. Zoals Christus zat. Kijk, God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus van ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. Dat is een liefde. Hij hield van ons toen ik nog een zondaar was. En die houding, die blik, die liefde. Daar roept Paulus van op. Dat wij die ook moeten hebben met ons vernieuwde gemoed. Christus is niet alleen gestorven voor de mensen die... Ja, zoals wij zouden denken, nou dat vind ik wel een aardige vent. En die, maar die, nee die en die ook niet. Nee, voor iedereen. Voor zijn zondaren, zijn vijanden. Daar is hij voor gestorven. Dus wees niemand schuldig dan elkander lief te hebben. Dus dat is iets wat je nooit, wat nooit ingelost is. Dus kijk zoals Titus 3 vers 4 ook ziet staan. De goede tierenheid van God, onze zaligmaker. En wat staat er? Zijn liefde tot de mensen. Zie je, ongeacht wat ze gedaan hebben. Zijn liefde tot de mensen. Dus kijk met je vernieuwde gemoed zoals God ook naar de mensen keek en nog steeds doet. En dat is zijn liefde voor de mensen. Totaal anders als je naar de andere religies kijkt. Ik geloof niet dat er één religie is waarin staat dat God van de mensen houdt en zijn liefde voor hun. Nou, helemaal niet dat hij voor zijn storf is. Nee, de mensen moeten juist heel bang zijn en hem proberen tevreden te stellen. Ja, door je gedrag. Zo God hebben wij niet. Zijn liefde voor de mensen terwijl ze nog vijanden waren. Nou, en dan zie je, wat is nou liefde eigenlijk, ja? Wat is nou liefde? Er wordt veel over gepraat, je kent het, films gaan over liefde en dat is allemaal die emotie, ja? Dat is allemaal de gevoelens. Maar is dat ook zo? Is dat ook zo? Nou, kan je gevoelens natuurlijk beïnvloeden. Maar is liefde nou ook die emotie? De liefde vanuit de Bijbel gezien, ja? Maar dat is... Als dat zo is, dan hou je alleen maar van de mensen die dus ook voor jou lief zijn. Liefde, dat is het weten en waarderen van de dingen vanuit de Bijbel gezien. Ware, het is een mentale houding. Je hebt natuurlijk familiebanden, dat je van elkaar houdt, zeer zeker. Maar wat is nou de definitie van liefde? Nou, ik zou zeggen, de dingen die God waardeert en waardeert... Wat wij in de Bijbel lezen, onder andere naar de mensen toe, hoe die naar hun kijkt, dat is de houding die je hebt naar de ander toe. Liefde. Je kan zeggen het is een emotie, maar dat betekent als ik dus liefde heb en ik moet dingen gaan doen uit liefde, en als het een emotie is, dan zou ik het alleen doen voor de mensen die ik lief heb. Maar dat is niet de liefde. Christus is gestorven voor mensen, ook die zijn vijanden waren. Dus ja, is liefde dan die emotie? Ja, dat maken de films allemaal van. Maar je zal zien, je zal dingen moeten doen, wat liefde vereist om te doen, terwijl je gevoelens misschien helemaal anders zeggen. En toch doe je het. En Christus is ons voorbeeld, want hij heeft zijn leven gegeven voor zondaren, voor vijanden. Geen mens die hem toch wilde, ze hebben aan het kruis geslagen. En toch heeft hij het gedaan. Dus daar zie je wat de ware liefde is in de Bijbel. En wij hebben de volmaaktheid, de band der volmaaktheid, zegt Colossense. Dat is wat? Dat is de liefde bij ons. En dat blijft altijd. En hij zegt in vers 8, dus nogmaals, die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. En wij moeten niemand iets schuldig zijn dan de ander lief te hebben. Nou, Paulus, kijk in Romeinen 1 vers 14, staat hier op het plaatje. Bij de Grieken en barbaren, bij de wijze en onwijze ben ik een schuldenaar. Heb ik een schuld aan? Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Dus Paulus zegt, ik ben ook een schuldenaar aan jullie. Nou, wat is dat? Dat is liefde hebben. Dat is ook zijn drijfveer om de mensen het evangelie te verkondigen. Dus hij zegt het ook, ik wil elke keer komen. En ik ben ook bereid, wat? Om jullie het evangelie te verkondigen. Zie je? Dus hij wil het evangelie verkondigen. Dat is wat je moet doen. Je hebt die schuld... Hij kan de liefde hebben en de mensen. En dan ga je dus, wat ga je dan doen? Dan ga je het evangelie verkondigen, toch? Als je ze lief hebt. Ja. Als je echt iemand lief hebt, wat wil je dan? Net zoals God, die wil dat die persoon gered gaat worden. Ga je hem het evangelie verkondigen. Dat is een liefde die altijd blijft bij ons. Dus als je kijkt in Romeinen 13 vers 8 tot en met 10, ik lees vers 9. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen... Gij zult geen valse getuigenis geven. Heel wonderlijk, dat is uit andere Bijbels weggelaten. Dus we hebben hier geen tekst die zegt dat je hoort niet te liegen. Dat is, dus je zou kunnen zeggen, nou ik mag liegen. Nee, maar bij ons staat het er wel in. Gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdstom begrepen. Namelijk in dit. zei gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling van de wet. Ja, dat leert genade. Dit, vers 9, dat komt uit de 10 geboden, hè? Maar de genade, de gezonde, leert dat ook aan ons. Alleen niet omdat er dan een straf op staat, als je het niet doet. Ja, maar dit is wel de gezonde leer. Paulus leert ook niet doden en niet liegen. Hè? Liegt niet, zegt hij in Efeze. Overspel ook niet, begeren. Al dat soort dingen, die zien wij in de genadeboodschap ook. De genade Gods is geschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de wereldse begeerlijkheden zouden verzaken. En dat wij matig, rechtvaardig en godzalig zullen leven. Dat leert de genade. Dus genade leert niet van wat we wel eens zeggen, oh, dan kan je maar lekker zondigen. Nee, dat leert de genade helemaal niet juist. Die leert ook wat hier staat. Dat is een vervulling van de wet. Maar kijk, wat hier staat, hè? Als liefdevulling van de wet is, dit zijn dingen die hier zien staan. Als je lief hebt, dan dood je niet, dan lieg je niet, dan begeer je niet, dan heb je alles dingen, omdat je de naaste lief hebt. Zo zie je maar, dus, dat als je deze geboden doet, dan raakt dat dus je naaste. Toch? Ja. Als je dit doet, dan raakt dat je naaste. Dus dat is de liefde. Dus dit is praktijk. Dat zijn dingen die je doet. En dan heb je je naaste lief. Je kan natuurlijk denken in vers 8 tot en met 10. Ja, dit is uit de wet. Waarom is de wet gegeven? Nou, dat weten we allemaal. De wet is gegeven. Ja, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Hoe kan je nou bevelen om je naaste lief te hebben? Laat zich dat bevelen. Je moet van die houden. Je moet van die houden. Dat is al moeilijk. Dat kan toch niet? Nee, de wet laat ook zien dat je die liefde dus ook niet in je hebt. We gaan er niet heen hoor, maar in 1 Timotheüs 1 vers 9 tot en met 10 kan je dan thuis opzoeken. Aan wie is de wet gegeven? Aan de onrechtvaardigen. Aan de leugenaars, aan de mijnedigen. Allemaal dat soort dingen die de liefde niet doet. Dat staat er heel duidelijk. Dus dat zijn dan de liefdelozen. Aan hun is de wet gegeven. Om aan te tonen, hey. Dus als je steelt, als je overspelt, heb je je naaste dus niet lief, hè? Dan hebben we toch wel een beetje een probleem. Want hij beveelt wel dat we lief moeten hebben. En hij geeft de wet. En is heel duidelijk aan onrechtvaardigen. Dus de mensen zijn onrechtvaardig. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. De mensen zijn van nature eigenlijk liefdeloos. Dan denk je, ja, wacht eventjes. De wet is toch gegeven. Wat zegt Mozes? Het staat er ook bij. Doe de wet. En gij zult leven. Dus je moet het doen. En dan zal je leven. En dan komen we natuurlijk allemaal tekort. Ook met die liefde. Want wat is liefde? Nou, wat is nou een van de allerbekendste teksten over de liefde? Die kent de hele wereld bijna, ja? 1 Korinthe 13, laten we even aan. En dat is iets wat je altijd voor je moet houden. Want dat is liefde. En dat is het mooiste dat daar leest allemaal. Dan zie je, onwaarlijk dat ik de talen der mensen en de engelen sprak en de liefde niet had, ik was een klinkend mentaal of luidende schel geworden. Dus ja, je zou kunnen zeggen, een hoop herrie is het alleen maar. En al waren het dat ik de gave der profetie. En wat is dat dan? Dat je weet al de verborgenheden en al de wetenschap. En al waren het dat ik al het geloof had, zodat ik de bergen verzette en de liefde niet had, zo waarde ik niets. En al waren het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde. En al waren het dat ik mijn lichaam overgaf opdat het verbrand zou worden. En dat de liefde zou uit mij geen nuttigheid geven. Er zijn mensen die dat doen. En dan zou je zeggen, dat is toch uit liefde? Maar ja, hij zegt, let op, wat is liefde dan? De liefde is langmoedig. Zij is goede tieren. Dus dat is liefde gewoon. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in ongerechtigheid. Zij verblijdt zich in de waarheid. Ze bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. En in vers 13 zie je uiteindelijk dat de liefde, we hebben geloof, hoop en liefde, maar de liefde blijft altijd. Dus ja, wat is liefde? Je ziet hier, liefde is praktijk. Hier gaat het niet over emoties. Dit gaat dat je langmoedig bent. Dat je vriendelijk bent. Vriendelijk voor wie? Voor iedereen. Ja, dat is ook degene waar je een hekel aan hebt. Nou, en dan, ik ben ook wel eens mijn klant. En dan denk ik ook, ook soms wel eens door mijn eigen schuld. En dan is mijn emotie van binnen is niet vriendelijk. Nou, dan heb ik soms echt moeite om dan Rachel zegt ook wel eens, dan kook ik van binnen. Ze zit daar met de kleine. En wie kent die emotie niet? En toch weet je vanuit de Bijbel, liefde naar die persoon. Hij kent Christus niet. Christus is ook voor hem gestorven. Dus nu moet ik mezelf gaan verloochenen. Ik ga tegen mezelf in. Wat ik eigenlijk graag wil. Dan kan ik, de liefde wil dat. Doe dat niet. Zie je, dus met zo'n soort dingen is het altijd heel goed om dit gewoon te lezen. En of achteraf dat je het eens leest, denk ik, ja, dat had de liefde nou nooit gedaan. Maar mijn emotie zei, ik doe het wel. Zie je dat de liefde dan geen emotie is? Dat is iets doen, maar het gaat tegen jou in. Ja, daar hebben wij natuurlijk Gods woord voor. Die leert het ons. Zie je dat je dus leert naar de wereld met je gemoed te kijken, naar de mensen zoals God kijkt. Dat is een mentale houding naar de mensen om je heen. Maar als ik met mijn oude mensen ga kijken, nou dan... Nou, kijk maar naar de wereld om je heen. Dan krijg je, dat is het resultaat. Dat is het resultaat. Dus heel anders als de wereld leert. Kijk in 2 Johannes 1 vers 6. Daar staat het. Dit is, wat is liefde? Dit is de liefde dat wij wandelen naar zijn geboden. Dus wij gaan wandelen naar de geboden van God. En dat noemt hij liefde. Nou, ga er maar aan staan. We weten wat de geboden zijn. En als je daarna wandelt... Maar we hebben net in het eerste gedeelte ook gelezen. Als je mij lief hebt, dan doe je mijn geboden. Als je mij lief hebt, wat zijn de geboden van nu in deze bedeling der genade nu? Dat zijn, is het evangelie van Gods genade door de apostel Paulus. Daarmee laat je zien dat je van God houdt. En heel veel mensen doen dat niet, gaan naar iets anders. Zeggen mee niet dat ze niet van God houden. Ze houden hem van hun als hun vader, dat hij dat de Heer Jezus Christus hun verlost heeft. Maar houden ze hem ook als een vader die ze willen dienen, als een zoon die zijn brieven heeft laten, die aan Paulus heeft laten opschrijven en zegt, dat moet je nu gehoorzamen voor mij. En daarmee laat je het zien. En dan zijn er misschien andere overwegingen. Ja, nee, alle overwegingen dat men toch afwijkt naar iets anders. Ja, sorry, dan laat je niet je liefde voor de vader zien. Want je bent gewoon een kind dat ongehoorzaam is. En als je mij lief hebt, dan zou je gehoorzaam zijn. Hè? Nou, kijk, dus de liefde is dat wij wandelaars zijn geboden. Nou, ik vind, en dat zullen jullie ook vinden, Filippenzen 2, ik heb het niet afgedrukt, maar ik wil er wel even heen. Dat is natuurlijk, zo zou het moeten zijn. Toch? Filippenzen 2 vers 3. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Dat is zo, dat moet gewoon in je geheugen, in je mind gegrift staan. Bij alles wat er gebeurt. Wat je van plan bent om te gaan doen. Dan denk ik, waarom doe ik dat? Dit zijn twee motivators, hè, die hier staan. Twist en ijdele eer. Grote motivators om dingen te doen die verkeerd zijn. Nee, doe dat niet. Maar door ootmoedigheid, ja, dat is tegenovergestelde van ijdele eer. Hè. Door nederigheid achter de ene hand uitnemende dan zichzelf. En eigenlijk zie je niet op het zijne, maar ook hetgeen van de ander is. Kijk, dat is het gevoel van Christus. Dat gevoel zij in u, en terwijl ik ook in Christus Jezus was. Nou, dat gevoel heb ik niet. Ik zei het net al, dan heb je soms van... Christus heeft dat nooit gedaan, toch? Maar kijk, hoe ga ik dat dan doen? Kijk, die in de gestalte is God zijnde, geen roof geacht heeft, goden even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte is, eens dienstmest aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden en in de gedaante geworden, gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam, zie je, gehoorzaam aan de Vader, dat is de liefde. Zijn geboden doen, dat is de liefde. Gehoorzaam tot aan de dood des kruis, tot aan de dood toe. Dat is de liefde. Zijn geboden bewaren. Hij is natuurlijk ons grote voorbeeld. De Heer Jezus Christus. Ja? Maar ja, wat is dan onze liefde? Als dat liefde is in zijn geboden te bewaren. Wat stelt, kennen wij dan ook liefde? Je gaat toch niet zeggen dat wij helemaal geen liefde hebben? Natuurlijk hebben wij ook liefde. Ja. Maar kijk, wat stelt die liefde helemaal voor? Als we kijken in Genesis 6. Hoe was het? Toen de mensen gewoon hun eigen gang gingen. De Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En dat al het gedichtsel der gedachten zijn harten te alle dagen alleen boos was. Maar de aarde was verdorven voor het aangezicht van God. En de aarde was vervuld met vrevel. Wat is vrevel? Geweld. Geweld. Toen zag de God de aarde en ziet zij was verdorven. En al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zei God tot Noach. God tot Noach, het einde van alle vlees voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld en zie, ik zal hen met de aarde verderven. Dat is de liefde van de mensen, ja? Dat eindigt daarin, als je hun aan hunzelf overlaat. Dat is dat resultaat. Geweld. Nou, kijk om ons heen. Dan zien we het ook rondom ons heen. Maar toen was het zo erg. En ik geloof dat er minimaal net zoveel mensen leefden als nu. Toen de tijd. Ze werden ten eerste al konden heel oud worden. En de zonde was nog niet zo diep ingeworteld in het menselijk geslacht als wat het nu is. Dus ze werden veel ouder en vruchtbaar. Ze konden heel veel kinderen krijgen. Dus er woonden heel veel mensen op aarde. En alleen Noach en zijn gezin werden gered. De rest was vervuld met geweld. Kan ik niemand lief hebben dan? Nou kijk, als je naar de volgende tekst kijkt, wat is mijn liefde dan? Nou kijk, na de zondeval, Romeinen 1 vers 31, onverstandige verbondsbrekers, zie je, mensen zijn zonder natuurlijke liefde. En in 2 Timotheüs 3 vers 3 heeft Paulus er ook over, in de bedeling der genade, met de afval en religie en mensen die God verlaten, zie je, zonder natuurlijke liefde. Hebben wij geen natuurlijke liefde dan? Ik heb toch wel natuurlijke liefde? Ja, natuurlijk. Je hebt natuurlijke liefde van man en vrouw die van elkaar houden. Je houdt van je kinderen. Maar ja, als je ziet hoe makkelijk men dan toch ook weer aborteert. Denk je, waar is die natuurlijke liefde dan? En ga eens kijken als op een gegeven moment. Kijk, ik zeg altijd maar zo. Voor de zondeval had je helemaal die natuurlijke liefde. Na de zondeval is het verpest. Want kijk. Je kan natuurlijk heel veel van elkaar houden. Hè. Gelukkig is dat ook zo. Ik hou ook heel veel van Paula. Maar je weet ook heel veel gevallen zijn er scheidingen. Dan zie je dat het leven van die liefde niet veel meer over is. Dan heb je vechtscheidingen. Of als bijvoorbeeld met de dood van je vader of je moeder. Dan krijg je een erfenis. Opeens is de hele familie klapt uit elkaar. Zijn er helemaal geen familiebanden meer. Geen liefde is opeens helemaal verdwenen. Dus er kunnen dingen gebeuren in het leven. Dan is die natuurlijke liefde helemaal opgeblazen. Kan zomaar gebeuren. En dat zien we nu in deze tijd nog veel erger. Als vroeger natuurlijk, hè. Dus denk je, ja, wat is dan mijn liefde? Dus oorspronkelijk was het wel. Zolang het goed gaat, ja, is het die liefde. Maar het kan zomaar veranderen. Maar kijk in 1 Johannes 4, vers 7 en 8. Wat is dan mijn liefde? Ken ik die liefde? Heb ik die liefde? Nou, 1 Johannes 4, vers 7. Geliefde, laat ons elkander liefde liefhebben. Kijk, de liefde is uit God. Ja, die heb je van nature niet. En eigenlijk, die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet geliefd. Want God is liefde. Hij alleen is liefde. En de menselijk geslacht niet. De goddelijke definitie van liefde. Hij is de liefde. En vers 12. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt. Dat is het resultaat, ja. Hij is liefde. En kijk, zijn liefde is nu in mij. Dit gaat over de geloof van de kleine kudde. Maar goed, woont God ook niet in mij? Jazeker. Is zijn liefde volmaakt? Ja. God is liefde, ja. Ik ben een tempel van de Heilige Geest. Dus ik heb nu ook zijn liefde in mij. Zijn liefde in ons is in ons volmaakt. Ik heb de volmaakte liefde. En dat is een heel andere liefde als wat Hollywood je wil laten geloven. En de boeken die je misschien leest. Dit is de ware liefde, ja. En met mijn vernieuwde gemoed, zoals God met zijn liefde naar de mensen kijkt, zo moet ik ook niet naar de mensen kijken. Ja, dat gaat tegen je natuur in. Maar ik ken het nu op basis van wat Gods woord zegt. Ben ik nu in staat om liefde ook te praktiseren en zo te gaan kijken zoals God het ziet en het wil? Ja? Dus ja, als je kijkt naar 1 Johannes 5 vers 3. Want dit is de liefde Gods. Daar heb je het. Dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Dat is dus de liefde. Hij is liefde. En kijk. Als 1 Johannes 4 vers 7 tot met 10. Ik ga het even doorlezen. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. God is niet, even kijken. Ik zit verkeerd. Oh ja, 4 vers 7. Geliefde. Laat ons elkander lief hebben. Want de liefde is uit God. Daar staat het weer. En iedereen die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, God niet gekend. Want God is liefde. Hierin is de liefde jegens ons geopenbaard. Dit is voor de kleine kudde. En in de grote verdrukking. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Zie je? Dat wij zouden leven door hem. Daarom heeft hij zijn zoon voor zijn volk gegeven. En hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, zie je? Maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Ik weet dat het gaat over Israël, verzoening, vijandschap. Hè? Dan heb je verzoening nodig voor vijanden, voor het volk Israël. En voor onze tekst is natuurlijk Romeinen 5 verzocht dat hij zijn liefde jegens ons heeft bevestigd, heeft geproclameerd, bewezen, laten zien dat hij gestorven is toen wij nog zondaren waren. Geweldig, dat is dus de ware liefde, ja. Dat is dus de liefde die van God is, die in mij woont. En ja, en zo moeten wij naar de maatschappij om ons heen kijken. Wij hebben toch de liefde geproefd. Is dat een emotie? Het heeft mij zeer zeker mijn innerlijke mens blij gemaakt. Zeer zeker, absoluut ja. Zeer zeker. Maar nogmaals, om je heen kijken naar de hele wereld, word je niet altijd vrolijk van, toch? Nee. En toch kan je nu de liefde daarvoor opbrengen, maar ga niet op je emotie op. Want als je denkt dat het is, nou dan komt er niet veel van terecht. Dan gaat het gewoon niet werken. Nee, kijk, je hebt natuurlijk de wereld om je heen. En 1 Johannes 2, vers 15 leert het al. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. God heeft deze wereld niet lief, hoor. Als je praat over dat systeem. Want wie is de oosten van deze wereld? Dat was die met de tijden van de Heer Jezus. En dat is hij nu nog. In de grote verdrukking ook. Het wereldsysteem wat door de duivel beheerst wordt. Dat heeft God absoluut niet lief. Hij noemt dit ook een boze wereld. Ja? Dus in die zin heb ik het ook niet lief. Nee. Ik hoef het gelukkig van deze wereld niet te verwachten. Als ik dat doe, dan ben ik net als de ongelovige. Dan heb ik toch geen hoop. Dan kan je alleen maar verdrietig van worden. Nee, dus dat is niet wat ik lief heb. Nee, dat is een systeem wat van Satan is. En die liefde van de wereld, die kan God niet gebruiken. En de mensen willen natuurlijk allemaal goede werken doen. Dat is dan liefde. Oké, ik weet niet waarom. Misschien om een goed gevoel te krijgen of door God geaccepteerd te worden. Nou, als je nu zegt moeder Teresa, zegt wel, dat was toch die vrouw in India met die blauwe ding. Ja. Dat was natuurlijk ook bekend. En kijk wat ze allemaal deed voor de armen. En Paulus zegt al gaf ik alles aan de armen. Maar ik had de liefde niet, ik was niks. En wat is dan die liefde? Je denkt, oh, nou dat is toch mooi, liefde. Was dat de liefde van God? Liefde, God is liefde. En zijn liefde is mij, hoor. Dus als zijn liefde niet in jou is, dan heeft hij die liefde, wat jij allemaal doet voor de mensen, kan hij helemaal niet gebruiken. Heeft helemaal niks aan. Want dat is liefde met eigen gerechtigheid om iets te verdienen. En daar kunnen we niet mee aankomen. Ik ben natuurlijk altijd voor dat mensen lief zijn, voor mensen goede dingen doen, als dat ze gaan stelen en weet ik het allemaal niet meer. Dat wil je ook niet. Dus daar ben ik wel blij om. Maar als je het plaatst ten opzichte van God, en wat is de motivatie? Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Ja. Nee, dus ik kijk nu zoals Titus 3 vers 4 ook leert, zijn liefde tot de mensen verschenen is. Zijn liefde voor de mensen. Nou, ik ben daar nu deel van geworden, gelukkig. En zo moet ik dus met mijn vernieuwde gemoed ook in deze wereld kijken. Dus ja, dat is voor ons, zoals Paulus zegt, dat wij moeten de naaste lief hebben als onszelf. Met ons vernieuwde gemoed is compleet veranderd. En zo moet ik dus kijken. En daarom roept hij ons ook op in Efeze 5. Het onderwerp is duidelijk, dat is liefde. Dat is een mooi onderwerp. Toch? Maar wat is liefde? Nou, we zijn het dan navolgens Gods, Efeze 5 vers 1, als geliefde kinderen. Ik ben een geliefd kind van God. Nou, ik kijk als ouder van vrouwen. En dat vind ik leuk. Niet dat ik met alles dingen, soms is die prediking vind ik echt niet goed, maar de getuigenis soms die ik wel eens hoor. Maar dan wordt er aan het begin van een dienst elke keer iets eerder, ik ben dit, ik ben zus, ik ben niet wat ik denk, ik ben niet wat de mensen denken, maar ik ben wat God denkt, ik ben een geliefd kind van God. Ja, dat kan je 100 keer van jezelf zeggen, maar als ik niet de tekst heb die uit de Bijbel die dat zegt, dan heb ik er niks aan. Want dan, dat is de enige overtuiging van Gods woord, dat ik over God, dat hij zegt, gij zijt in hem volmaakt. Daar heb ik wat aan. Dat doet mij wat. Maar niet door dat elke keer mezelf gewoon met woordelijke woorden van menselijke wijze jezelf in te printen. Dat gaat niet werken. Je zult nooit 100% die bevestiging en die overtuiging hebben als het niet vanuit Gods woord is. Dus voor die liefde heb ik de kennis van zijn woord nodig. En dat heb ik nu. En dan roept hij ons op, ik ben een geliefd kind en wandelt in de liefde. Kijk, hoe ga ik in de liefde wandelen? Mijn liefde? Gelijkerwijs gelijkerwijs, ik heb het ook druk, dik afgedrukt, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zo moet ik wandelen zoals hij mij lief gehad heeft. Ik was een vijand. En kijk, zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Gelijk. En dat gaat alles te boven. De liefde van Christus. Efeze 3 vers 16. 19. We kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Zie je? Die liefde, daar hebben we het over. De liefde van God, de liefde van Christus, die gaat mijn kennis te boven. En dat gaat inderdaad te boven, want als ik rondloop op deze wereld en dan rij je wel eens ergens en dan zie je heel veel mensen. En zie je alle soorten mensen, groot, klein, dik, dun, noem het allemaal op. En allemaal verschillend. En dan denk je, hij houdt van hun allemaal. Kan jij begrijpen? Ik in de mens niet. Dus zie je, dat is toch niet makkelijk om te zeggen, ik ga nu met mijn vernieuwde gemoed kijken naar de mensen. Gewoon zomaar, dat hij houdt van iedereen en ik ga ook van iedereen houden. Ik persoonlijk doe een belijdenis bij deze van mijn zonde. Ik kan dat niet. Maar nu, met de liefde van Christus, kan ik het wel, want dan prent ik dit weer in mijn hoofd. Denk, hey, de liefde van Christus, hij is voor die persoon ook gestorven. Dan merk ik, één klap verandert gelijk mijn houding. Onmiddellijk. Ja. Dus word vernieuwd door uw denken. Hoe hoort dat? Met het woord. Met dit soort teksten. Daarmee heb ik ze nu ook allemaal gewoon afgedrukt. En ik wou ze gewoon allemaal even met jullie doornemen. Want kijk, dat is zo mooi als dat leest in Efeze 2. Dat je dan onthoudt, God die, 2 vers 4, God die rijk is in barmhartigheid. Ja, daar staat door zijn grote liefde. Waarmee hij ons lief gehad heeft. Niet gewoon lief. Grote liefde. De uitspraak van Jan, al was jij alleen op aarde geweest, dan nog had hij zijn leven jou gegeven. Dat gaat helemaal dat ik denk, nee, dat is dat zo? Ja, dat is zo. Want vroeger dacht ik, ja, hij heeft zijn leven voor iedereen gegeven. Zo, weet je wel zo, dat klinkt lekker zo, dat komt niet te dichtbij. Toen zei die evangelist tegen mij, en die heeft mij tot de Here geleid, daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Ja, maar hij is voor jou gestorven, weet je dat? Persoonlijk, voor jou alleen is hij daar aan het kruisen. Hij, ook voor de anderen, maar voor jou, hij kent jou persoonlijk. En bam, dat kwam aan bij mij. Voor mij? Ik? Ja. Dus dat is een liefde die is gewoon te groot. Die is zo groot, dat gaat je verstand erboven. Daarom staat hij ook door zijn grote liefde, die gewoon, ik ben iemand, inderdaad, ik ben, ja, hoe zeg je dat? Ik ben volmaakt in hem. Hij heeft mij door en door lief, grote liefde. De liefde van de schepper van de hemel en de aarde. Die alles gemaakt heeft. En dan kijk je om je heen en denk je, dat heb je allemaal gemaakt. En ik mag hem persoonlijk kennen. Want hij houdt van mij. Nou, dat verandert je leven totaal. Want we hadden net in die pauze over dat, we hebben natuurlijk gauw weggehaald nu. Maar de brede en de smalle weg. En met Herman nog even over gehad. En met Martin. En met jou, met Tom. En nog, nou, met allemaal die dat al kenden. En dan denk je, ja. Dat je, jij zei het ook van, je was altijd in angst toch? En nooit dat je het goed deed, altijd zo, nooit blij. Zo erg kan het zijn, hè? Omdat ze de liefde niet kennen. Of, wat Lucie ook zei van, en de Calvinist die zorgt dat je zelfs niet eens door die poort kan. Die zegt, wacht even, je bent helemaal niet uitverkoren. Dat moet jou gegeven worden, dus je komt er ook niet in. En dan hoor je dus dag in dag uit dat je niet deugt en dat je naar de hel gaat en dat je niet deugt enzovoort enzovoort. Zo, en dan hoor je, wacht even, de liefde van God. Zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden. Wij lezen vaak Efeze 5 vers 8, toen wij vijanden waren. Maar hij hield van ons ook toen ik dood was door de misdaden. En heeft mij levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Puur uit genade, door het geloof alleen. Puur genade. Niet door zijn barmhartigheid alleen, want door barmhartigheid van God komt niemand in de hemel. Kan niet. Dat kan niet. Er moet een prijs betaald worden. Hij heeft ons lief. En zijn zoon moest daarom sterven aan het kruis. En zodoende werd het mogelijk. Dus we hebben zijn genade nodig. En dat is iets fantastisch. En dan zie je in vers 2, Galaten 2, vers 20 ook. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik ben met Christus gekruisigd, dus zo, hè. En sommige mensen willen het dan misschien zelf doen. Ik klem mij aan het ruwhouten kruis, ja. Ja, wat bedoel je daar nou precies mee? Tot het eind, hoop ik maar dat ik Nee, ik waardeer het kruis. Hè. Zo zie ik dat. Ik waardeer wat hij aan het kruis gedaan heeft. Maar je kan het ook opvatten. Nou, ik blijf aan het kruis en niet van de waardering wat hij aan het kruis gedaan heeft. Dat je, soms hebben die geloven kunnen helemaal hopeloos zijn. Ik ben met hem gekruist. Dat is mijn positie. En niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Kijk, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dat vind ik zo bijzonder met apostel Paulus. Het is de enige keer dat je zo heel expliciet dat hij mij... Hij zegt heel vaak ik en mij. Maar nu in verband met de Christus dat hij stierf voor de mensen. Maar dat hij heel persoonlijk zegt die mij lief gehad heeft en voor mij heeft overgegeven. Dat maakt het dan wat ik net ook zei. Hè, voor mij, het staat daar. Die mij lief gehad heeft en zich voor mij heeft overgegeven. Dus ja, hij heeft zich voor iedereen gegeven. Maar hier staat nee, Jan... Hij heeft zich voor jou helemaal alleen is hij voor jou naar het kruis gegaan. Helemaal. Zo uniek ben jij. En heeft hij zich overgegeven. Voor mij. Voor mij, voor mij. Nou, vrucht van de geest. Nummer 1 is liefde. Zie je? Dus als Paulus in Romeinen spreekt over vernieuwde gemoed. Over de naaste liefde hebben. Dan zie je, hé, dat is een vrucht van de geest. Het is de liefde van God. Ik heb dat nodig. Dus mijn motivatie, het is de liefde van de Heilige Geest. Zie je dat? Het is niet mijn liefde. Als God, hij zegt ook, je kan wel eens erg bedroefd worden. Hè? Dan krijg je last van als je gezondigd hebt of wat dan ook. Wie heb ik dan bedroefd? Ik voel me bedroefd. Maar wat is eigenlijk bedroefd in mij? De Heilige Geest is in mij bedroefd. Dat ervaar ik. Ja? Dus dat is de Heilige Geest. Zo heb ik ook de liefde en de blijdschap van de Heilige Geest. Het is de liefde van de Geest die in mij is. De liefde van God. En daarom is mijn motief ook. In 2 Korinthe 5 vers 14. Als het over liefde hebben. De naaste liefde hebben. De wereld om me heen. Kijk, dat is gebaseerd op de kennis van het woord van God. De liefde van Christus dringt ons. Dat duurt mij. Het is toch fantastisch als je ook gelovigen ziet, ook die wereldwijd, of open doors, of mensen die vervolgd worden. En ook in Korea, weet je, dat levensgevaarlijk is. Als jij niet buigt voor dat beeld, of je hebt geen portret in je kamer van hem hangen, van die Kim Jong, hoe heet die? Kim, oké. Maar goed, dat je dan ga je het concentratiekamp in. En toch zie je met gelovigen die vervuld worden, of vervolgd worden. Dat ze doorgaan. Hier, vrijheid en het... Wat zie je ervan? Maar waar de vervolging is, zie je gelovigen... De liefde van Christus dringt dus. Dat is ongelooflijk. Anders zou je toch nooit aan beginnen? Maar het is de liefde van Christus die hun dringt... Die dit oordelen dat indien één voor alle gestorven zijn... Dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven opdat degenen die leven... Niet meer voor zichzelf zouden leven... Maar die voor hen gestorven opgewekt is. Ja, ik leef nu hier. Voor wie? Ik leef voor Christus. Hij is voor mij gestorven. En de bedoeling dat hij dat gedaan heeft, natuurlijk om je te rennen, maar ook dat je ook voor hem gaat leven. Dus dat vernieuwde gemoed. En de context is dus, naar de maatschappij om me heen, Paulus zegt, de liefde is de vervulling van de wet. Ja, en dat gaan de mensen natuurlijk ook zien. En dan zie je dus dat, als dat mijn motivatie is, dan ga je ook 5 vers 20, dan is dat het. Waardoor je de liefde naar de mensen laat zien. 2 Korinthe 5 vers 20. Dat is het. Daarom ga ik ook aan de mensen verkondigen. Laat je met God verzoenen. Want ik, dat is die voor mij gestorven is. Dat ik voor hem ga leven. Niet meer voor mezelf. Ik ben nu gezant voor Christus. Alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus, bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Ik ben nu gered, hè. Ik heb Gods liefde ervaren. Die woont in mij. Ik ervaar die liefde. Dat heeft zeker invloed op mij. Ik kijk ook anders nu naar de wereld. Ik met de ogen van Christus, van God, kijk naar de ongelovigen. En God wil dat de mensen tot dat ze gered worden. En daar ben ik nu een instrument voor. Dus ik breng nu het evangelie van verzoening. Zodat zij ook vrede met Christus kunnen krijgen. Dus wat brengen wij? Wij brengen geen hel en verdoemenis. Je kan wel zeggen, ja, als je niet gelooft... Je hebt een verlosser nodig, want anders ga je in de hel. Maar ik heb goed nieuws voor je. Ja? Ik heb het evangelie van Gods genade voor je. Je kan vrede met hem krijgen. Laat je met hem verzoenen. Dat is de liefde van Christus in mij. Die nu dat aan anderen wil gaan vertellen. Dat is mijn taak, dat is mijn opdracht. Ja? En ja, dat is mijn motief. Dat is mijn liefde. En ik zeg wel mijn, maar ik bedoel ons natuurlijk. Hè? Als je het vanuit de Bijbel ziet. Zoals God dat wil, dat wij dat met ons vernieuwde denken gaan doen. Het is compleet veranderd. Wij moeten alleen, er zijn, ik weet zeker genoeg gelovigen, oprechte gelovigen, die dat ook willen, maar helaas niet recht snijden. En dan soms met verkeerde evangelie aan de slag gaan. Ja? Dat is jammer genoeg het geval. Dus dat is ook onze taak, hè? Dat mensen tot kennis van de waarheid brengen. Zeker. Maar wat is nou de motivatie van de mens in de wereld? Waar wordt de mens nou ten diepste door gedreven in het leven? Als je misschien aan jezelf denkt voordat je gelovig was, of je denkt even in de oude mens, in zondige natuur, wat is dan de drijfveer van de mens in de wereld? Nou, dan moest ik denken aan Paulus, 1 Korinther 15, vers 32. Zo dan ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efeze, wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Nou, dat zie ik volop om dan zijn. Eten en drinken. Laten we het goed hebben. Ze hebben geen hoop. Ze kennen de opstanding niet. Ze geloven niet. Ja, wat heb je dan? Nou, dan krijg je een soort, nou, hoe zou je dat noemen? Dan ben je eigenlijk net als een dier. Toch? Overleven. Als je naar een natuurfilm kijkt, mooi. Maar waar gaat het altijd om? Eten en opgegeten worden. Eten en drinken, overleven. Daar gaat het om. Het is net als een dier. De mensen zijn dan aan hun eigen natuur overgegeven. En dan ziet het resultaat voor Genesis 6. Wat dan gebeurt, hè? Als God niet ingrijpt, vernietigt de mensheid zichzelf. Nou, daar was ik vroeger ook heel bang voor. Heel erg bang. Ja? Maar ik weet nu vanuit de Bijbel, ik kijk nu in de toekomst, wat er nog gaat gebeuren. Ik weet niet hoe het zit. Ik hoef niet bang te zijn. Sowieso niet, want ik ga naar de Here. Maar goed, dat is ten diepste wat de mensen dus drijft. Maar ook als je kijkt naar Titus 3, vers 3. Want ook wij waren eertijds, kijk, als je over liefde hebt. Ik ben christelijk opgevoed. En nou ja, ik had twee kanten. Hè, die echt zocht, maar ook de feestkant. En allemaal laten eten en drinken. En ik wilde ook serieus christen zijn. Want ik wist ook, er is een God die oordeelt. En die weg, hè. Ja, inderdaad, die heb ik ook gedacht van, dit eindigt voor mij met de weegschaal, die gaat zo. Maar je hebt ook natuurlijk iemand die gewoon heel netjes geleefd heeft, keurig en dingen gedaan heeft. En dan zegt Paulus, wij waren eertijds ook zo, dus wij werden allemaal gedreven, onwijs, ongehoorzaam, dwalend, menigelei, begeerlijkheden en wellusten dienende. In boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Hatelijk zijn en elkander hatende. Ben ik dat? Heb ik geen liefde gehad dan in mijn oude mens? Zit de mens zo in elkaar? Nou, wij waren ook zo. Absoluut. Geen liefde voor God in. Zonder liefde tot de goede, zegt Paulus ook ergens. Elkander hatende. Weet je waar het allemaal vandaan komt? Markus 7, laten we er even heen gaan. Markus 7, vers 18. Vers 18. En hij zeide tot hen, zijt gij ook gij allen zo onwetend, verstaat gij niet dat al wat van buiten in de mens ingaat, hem niet kan verontreinigen? En dan denken ze moeten handen wassen en zo, en dan word je onrein als je je handen niet wast. Nee, het gaat niet in zijn hart, de spijzen gaan niet in je hart, waar gaan ze heen? Naar je buik. Want waar zit het probleem? Dat gaat hij eens laten zien. Niet al die uitwendige fysieke dingen, het is een hartsprobleem. Kijk, vers 20, hij zeide, hetgeen uitgaat uit de mens, dat verontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hoovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. In Gods ogen is een mens, Calvinistische term te gebruiken, totaal door en door verdorven, toch? En dat is hij ook. Maar niet zo dat hij niet in staat is om God te zoeken. Hè? Want dat wordt er wel gemaakt. Maar er is geen mens rechtvaardig, er is geen mens goed. En er is geen mens die kan voldoen aan de standaarden van liefde die God gesteld heeft. Want die heeft hij gewoon niet. Ik zie het hier niet staan. En je ziet om je heen ook, inderdaad, dat zit in de mens. Gods liefde kennen ze niet. En daarom zie je dus nu wat je nu ziet. Nou, Romeinen, nog even terug, 13 vers 8 tot en met 10. Dus ja, als je dat leest, dan zie je dus in vers 8 zie je die de ander lief heeft. Vers 9 aan het eind, uw naaste. Vers 10, de naaste. Paulus spreekt tegen ons en onze houding naar de mensen om ons heen, de maatschappij. En dat kan op je werk zijn, dat kan familie zijn, dat kan overal zijn. Gewoon de plek waarin je nu functioneert, ja. En dat is onze houding met een vernieuwd gemoed. De liefde is, ja. Nou, dat is dus niet gelijkvormig worden of ons aanpassen. Dat is het ook niet. Kan natuurlijk ook zijn, ja, oordeelt niet op dat. Of laat alsjeblieft nou maar praten over dingen. Als ik het over kerkverband heb of in gelovigen, ook waar we het over eens zijn. Of, ja, ik ga me aanpassen aan de wereld. Vriendjes zijn. Ja, sorry dat ik het moet zeggen, maar de EO heeft dat natuurlijk enorm gedaan. Dus dat is zo gegaan helemaal. Gewoon om, ja, denken ze meer mensen mee te bereiken door gelijk aan de wereld te worden. Maar Paulus zegt juist, word niet gelijkvormig aan deze wereld, ja. Dat moeten we niet doen. Nee, zeker niet. Dat is dus niet de liefde, dat wij gaan ons aanpassen, dat wij gelijkvormig willen worden aan hun. Nee, weet je wat de ware liefde is? Voor ons, naar de mensen toe. Dat is ze de waarheid te geven. De waarheid te vertellen. En niet, dit is de waarheid. En nou, dan knip ik een paar dingen uit, want ja, daar krijg ik toch alleen maar gedoe om. En de doop, daar praten we ook niet over. En al dat soort dingen, ja? Nee, de waarheid is Handelingen 20 vers 26. Daarom betuig ik jullie op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Waarom zegt hij, ik ben rein van het bloed van u allen? Waarom zegt hij, ik draag geen verantwoordelijkheid voor jullie nu meer? Ja? Dus je kan me niet ergens van beschuldigen. God zal mij ook niet beschuldigen voor de rechterstoel van Christus. Waarom niet? Kijk, het volgende vers. Ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben. Wat? Dikke letters, al de raad Gods. En de al de raad Gods, dat zijn al de brieven van de apostel Paulus. Allemaal. En ik weet, met Korinthe moet je recht snijden, met de gaven en de tekenen, dat soort dingen. Dat is dan niet voor ons nu voor vandaag, maar we weten inmiddels hoe we dat moeten zien. Dat was toen wel zo. Maar al de brieven van Paulus, die zijn voor ons van vandaag. En dat is de raad Gods. En die ga ik verkondigen. En daar staat ook in hoe ik de mensen het evangelie ga verkondigen. Welk evangelie? Ja. Dus als ik de mensen lief heb, dan ga ik de hele raad van God aan hun vertellen. Al de raad Gods. En dan heb dan acht op. Nou, dan zie je dat die dat er natuurlijk valse leraren komen. En daar moeten ze zich tegen wapenen. Dus let op, hè. Dat is dus niet gelijkvormig. Dat is niet aanpassen. Ik hou me vast aan de waarheid. De Paulus zegt ook, ik heb het geloof behouden. Ja, ik heb geen water in de wijn gedaan. Ik heb het gehouden zoals God het wilde. Kijk ik naar grote aantallen, ik zag vanochtend ook, dat was dan al wat vroeger. Uit Singapore, die voorganger. Ik vind het ook wel eens leuk. Ja, ik denk, wat doet hij allemaal? Ik lees ook de Bijbel, hoor. Maar dat is zondagochtend, dus ben ik al vroeg op. En als ik dan op tijd klaar ben, dan vind ik het leuk om even te kijken. Iemand in Singapore, en hij heeft soms echt, Prins heet hij. Het is niet die ene, je hebt nog een prins. Ik weet niet, dat is een charismatisch, maar het is ook niet op alles helemaal goed. Maar soms zitten wel mooie dingen. Hij vertelt ook heel duidelijk het evangelie vanochtend. Hè? Niet van bekeer van je zonde en zo, en dan geloof. Nee, geloof Christus die voor je zonde is opgestaan. Zo, dat wordt het evangelie verkondigd. Dan ben ik al blij dat het op televisie is. Maar als je ziet wat daar zit. Ik weet niet. Het zult er 40.000 zijn. Ik weet het niet. Maar het is gigantisch. Ik weet niet hoe het zou zijn als hij zegt, er is één doop. De doop door de Heilige Geest. Ja? Dan krijg je dit. Ja. Ik wil er niet mee spotten, ik vind het jammer. Maar ik ben wel blij dat het op televisie dat toch het evangelie verkondigd wordt. Maar dat is mensen tot kennis van de waarde brengen, dat je dat evangelie verkondigt. Maar ja, wat wil ik dan? Wat is nou belangrijk? Mensen behagen, een grote kerk, of wil ik de raad Gods verkondigen? Voor mij is het belangrijk al de raad Gods. En dan maar minder mensen die luisteren. Dat is helemaal zo. Maar Paulus heeft het gewoon gedaan. En kijk, dat zal wij Christus verkondigen. Colossenzen 1 vers 28. De welke wij verkondigen vermaanden een iegelijk mens en leren een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus. Dat is wat we hier doen. De mensen volmaakt stellen in Christus. En dus met de al de raad Gods, de brieven van de apostel Paulus, hij is onze apostel, hij is onze autoriteit. En jullie begrijpen daarmee wat ik daarmee bedoel. Want natuurlijk is Christus onze autoriteit. Maar hij is zijn spreekbuis. En naar hem luisteren wij. Maar we moeten dat in liefde doen. Zeer zeker, daar heb ik het 4 vers 15 en vers 4 vers 15. De waarheid betrachten in liefde. Dat wil zeggen dat wij de waarheid, al de raad Gods, in liefde spreken. Altijd. Ik heb genoeg meegemaakt ook inmiddels. Dat mensen die kwamen met de boodschap, wisten alles vanaf. Maar die kwamen binnen met kennis. Boom, 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 boom. En dan miste je gewoon, denk ik, hey, miste de liefde, ja? Kennis maakt opgeblazen. Ook bij ons, ja? De liefde, de waarheid, moet wel in liefde verkondigd worden. Zeer zeker. Nou, ga 1 Korinthe 13 maar lezen. Hij schrijft aan de Korintiërs. Waarom? Omdat zij dat dus niet hadden. Het is één grote vermaning aan de Korintiërs. Ze hadden de liefde niet. Kennis, dat hadden ze wel. Maar de liefde, daar gaat het om. In liefde verkondigen. Nou, oké, dus dat is onze bediening. Dat gaan wij leren aan de gelovigen en de ongelovigen. God wil, Christus wil, dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Gaan we niet heen, maar 1 Timotheus 7, 4 tot 7. En dan zegt Paulus dat Christus heeft zich gegeven tot een rantsoen van allen. Waarvan ik een leraar ben en een apostel van de heidenen. Dus aan de ongelovigen laat hij met God verzoenen. Dat is dat mensen zalig worden. En als ze zalig zijn, ga je de al de raad Gods verkondigen. Want dan breng je ze tot kennis van de waarheid. En dan krijg je mensen die worden volmaakt gesteld in Christus. Nou ja, wij zijn ook niet heel groot. Maar counseling, daar hoor je natuurlijk ook vaak over. Counseling doen wij heel weinig. Dan zijn we ook niet echt heel groot. Nou, dat is eigenlijk alleen maar een compliment, weet je dat? Als je de mensen volmaakt heeft gesteld in Christus. Ze zijn, deze boodschappen, ze hebben de kennis en het vernieuwde gemoed. En je leert ze hoe ze dat moeten gaan toepassen in hun leven. Als het goed is, dan gaat het ook goed, toch? Ja? Maar het heeft met volwassenheid in het geloof te maken natuurlijk ook. Nou oké, afsluiten. Dus dat leren wij. En als ik kijk naar, nou ik begon er net ook mee, het is 5 mei, toen we begonnen met de dienst. Het is bevrijdingsdag vandaag. Vrijheid. En dan zie je natuurlijk de Dam en zo. Gisteren een dodenherdenking. En dan heb je vandaag bevrijdingsdag. Bij ons hangt ook de vlag uit. Ja. De gelovigen, het lichaam van Christus met al de raad Gods. Dat heeft effect op de mensen om ons heen. Want jij brengt namelijk de ware vrijheid, toch? De ware vrijheid. En ik heb er nog een paar teksten even bij gezet hier. Nou. Want de ware vrijheid, als we kijken naar vandaag met de bevrijdingsdag. En nogmaals, ik ben er nog heel blij mee. En dat we ook in de maatschappij zijn waarin we in vrijheid leven. Maar er zijn genoeg landen, daar kunnen ze dat niet zeggen. Dus we zijn er dankbaar voor dat dat kan. Aan de andere kant is het allemaal goed is voor de gelovigen dat we zo goed hebben. Dat geloof ik ook weer niet. Bloed en martelaar is het staande kerk, zeggen ze wel eens. En daar zit wel een waarheid in. Maar goed, de vrijheid. Wat is nou de vrijheid? Waar de geest des Heer is, daar is vrijheid. Nou, de geest des Heer is bij ons. Wij kennen de vrijheid. En Paulus die moest naar Jeruzalem toe. Toen zeiden ze, ja, als je niet besneden wordt, kan je niet gered worden. Nou, dan kwam de vrijheid. Kwam de besnijdenis, dan ben ik weer onder dienstbaarheid. Dan komt die vrijheid in gevaar. Evangelie van genade is het evangelie van onze vrijheid. Ik ben verzoend, ik ben vrij. Dus hij ging ook natuurlijk naar Jeruzalem om dat uit te leggen en het boodschap van genade te verdedigen. Waarom? Er staat hier, want om de ingekropen valse broederen wil die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. In Christus heb ik vrijheid. En er zijn mensen die willen ons tot dienstbaarheid brengen. Dus dat wil zeggen, naar de wet van het evangelie van Gods genade af willen brengen. Galaten 5 vers 1, staat dan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. Weet, je bent vrijgemaakt. Niemand kan jou die vrijheid afnemen. Alleen in je wandel, in je dagelijks leven, kan het wel. En hoe doe je dat? Hoe kan je iemand vrijheid afnemen qua ervaring in zijn wandel? Dat is door de wet. Daarom, al de raad Gods is onder de genade, niet onder de wet. En dan sta ik in de vrijheid. En dat is ook de liefde van God. en van mij ook naar de mensen toe. Daar geloof ik 100% in. De liefde voor de mensen is 100% als we bij deze boodschap blijven. Ja? Dan breng je de waarde. Dat is wat hij wil. En niet wat we grote megagebouwen hebben. We zijn in 5 vers 13 tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruikt die vrijheid niet tot de oorzaak van het vlees. Kijk, maar dient ook allemaal door de liefde. Dus ga die vrijheid. Iemand die in de gevangenis heeft gezeten, die komt naar buiten. Je zou verwachten, ga nou wat met die vrijheid doen. Leer er wat van. Ga niet weer in herhaling vervallen. Nou, gebeurt vaak wel. Een gelovige is gered van zijn zonde. Hij was een dief of een moordenaar, weet ik het veel. Of een verslaafde. En dan is hij gered. En dan gaat hij daarna, zou hij dan weer aan de drank gaan en weer dat soort dingen. Dan zit hij weer in die slavernij. Als het goed is, nee. Misbruik je vrijheid niet. Ook al weet je, ik ben gered tot... Ik ben vrij. Maar gaat elkander dienen, doen. Door de liefde, zie je. De liefde, dan heb je het weer. Nou, het laatste punt. Romeinen 8 vers 18. Ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring de kinderen Gods. Straks het koninkrijk hier op aarde. Want het schepsel is de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop. We zijn niet hopeloos. Deze schepping is niet hopeloos. Want in Genesis is al beloofd te verlossen. Dat ook het schepsel zelf kijkt zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Tot vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Ja, dus dat verkondigen wij. Wij zijn kinderen Gods. Wij zijn in vrijheid. En de liefde van God. Wij moeten aan de mensen zo met vernieuwde gemoed denken. Naar mijn naast om ons heen. Ook hun die vrijheid te verkondigen. Want ze zijn in slavernij. Het evangelie van Gods genade brengt de mensen in vrijheid. Dat is het enige evangelie wat de mensen in vrijheid brengt. Hè? Ik bedoel, als je naar een andere evangelie krijg je altijd met dienstbaarheid te maken. Het is kostbaar, dus laten we dat koesteren. En ook de liefde aan de mensen in de wereld ook verkondigen. Vader, dank u wel, Vader, voor uw woord der genade. Dank u, Vader, dat wij de vernieuwde gemoed hebben. En inderdaad, als wij de liefde is de vervulling van de wet, wat er in de wet allemaal staat, Vader, dan doe je daarnaast geen kwaad, Vader. En dat is mogelijk, Vader, omdat uw geest in ons werkt. We hebben uw woord en, Vader, het gaat soms tegen onze gevoelens in, maar u doet het in ons, Vader. En wij kunnen nu ook zo naar deze wereld kijken en het ook in praktijk brengen, Vader. En ik bid ook dat we dat in gehoorzaamheid ook zullen doen, Vader. En dat wil ik vragen. En dank in de naam van de Heer Jezus. Amen.